En het geschiedde ten derde dagen, toen het morgen was, dat er op den berg donderden en bliksemen waren en een zeer zware wolk en het geluid ener zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En Mozes leidde het volk uit het leger Goden tegemoet, en zij stonden aan het onderste des bergs. En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heere op dezelfde nederkwam in vuur, en zijn rook ging op als de rook van een oven, en de ganse berg beefde zeer. Toen het geluid der bazuin gaande was en zeer sterk werd, sprak Mozes en God antwoordde hem met een stem. Als de Heere nedergekomen was op de berg Sinaï, op de spits des bergs, zo riep de Heere Mozes op de spits des bergs, en Mozes klom op. En de Heere zeide tot Mozes, ga af, betuige dit volk dat zij niet doorbreken tot den Heere, om te zien, en vielen van hen, en velen van hen vallen. Daartoe zullen ook de priesters, die tot den Heere naderden, zich heiligen, en de Heere, dat de Heere niet tegen hen uitbreken. Toen zeide Mozes tot den Heere, het volk zal op den berg Sinaï niet kunnen klimmen, want gij hebt ons betuigd, zeggende, bepaal den berg en heiligt hem. De Heere dan zeide tot hem, ga heen, klim af, daarna zult gij en Aaron met u opklimmen. Doch dat de priesters en het volk niet doorbreken om op te klimmen tot den Heere, dat hij tegen hen niet uitbreken. Toen klom Mozes af tot het volk en zeide het hun aan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Matteüs 5, vers 17 tot 26. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gegaan zal zijn, zal er geen één jota nog tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mens zal zo geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar zo wie dezelfde zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloedig zij dan den schriftgeleerden en de fariseeren, dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doden, maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt, raka, die zal strafbaar zijn door den grote raad. Maar wie zegt, gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Zo gij dan uw gaven zult op het altaar offeren, en al daar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gaven voor het altaar en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder, en kom dan, en offer uw gave. Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op den weg zijt, opdat de wederpartij niet misschien u den rechter overleveren, en de rechter u dan den dienaar overleveren, en gij in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, gij zult daar geenszins uitkomen, totdat gij de laatste penning zult betaald hebben.
Aan de orde van behandeling, gemeente, is deze zondag, zondag 34 van de Heidelberger Catechismus. En wij staan deze zondag stil bij vraag en antwoord 92 en 93, die gaan over de wet van God. Vraag 92, daar wordt gevraagd: hoe luidt de wet des Heren? Antwoord: God sprak al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. En dan volgen de 10 geboden. Vraag 93. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? Antwoord: in 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de andere wat wij onze naaste schuldig zijn. Tot zover het onderwijs van de catechismus dat gegrond is op Gods woord. Gemeente, is dat eigenlijk niet wat overbodig? Is dat eigenlijk niet zelfs onnodig dat iedere zondagmorgen hiervoor in de kerk Gods wet wordt voorgelezen? Altijd weer datzelfde gedeelte. Dat is het niet. Want als we goed tot ons laten doordringen wat voor bijzondere plaats Gods wet heeft in zijn woord, dan wordt ons wel duidelijk dat die wet ook onze uitdrukkelijke aandacht opeist. Welk bijbelgedeelte, gemeente, is er door God hoogst persoonlijk uitgesproken? Dat geldt in elk geval voor Gods heilige wet. De Heere heeft die wet zelf uitgesproken vanaf de berg Sinaï. Voor welk bijbelgedeelte geldt dat de Heere God dat gedeelte heel persoonlijk met zijn eigen vinger tot 2 keer toe in stenen tafelen heeft gegrift? Dat geldt voor Gods heilige wet. De Heere heeft die wet herhaaldelijk zelf opgeschreven en dan gegraveerd in stenen tafelen met de bedoeling: dit woord is een blijvend woord. Dat mag niet uitgewist, dat kan niet uitgewist worden, dat mag nooit verloren gaan. En vervolgens heeft de Heere God er ook nog uitdrukkelijk opdracht toe gegeven dat die wet, gegraveerd in 2 stenen tafelen, een plaats kreeg in de ark. Heilige plaats, helemaal beschermd. Van diezelfde wet zegt de Heere ook in Deuteronomium 6 dat die wet niet alleen in ons hart moet zijn, maar dat die ook in ons huis moet klinken, ja, dat die zelfs op de posten van de deuren een plaats moet krijgen en dat we er met onze kinderen over moeten spreken. Over Gods wet. Een belangrijk, een bijzonder gedeelte in Gods woord. En vanmiddag willen we in algemene lijnen wat nadenken over de heilige wet van God. Dat is het thema voor de preek van vanmiddag. Gods heilige wet. We letten op 4 dingen. In de eerste plaats op de gave van Gods wet. Vervolgens op de indeling van Gods wet. In de derde plaats op de uitleg van Gods wet. En tenslotte op het gebruik van Gods wet. Dus Gods heilige wet. De gave, de indeling, uitleg en het gebruik. En dat laatste punt, Dat is dan ook eigenlijk de toepassing. Wat heeft die wet ons vandaag te zeggen? We hebben gemeente in Exodus 19 en 20 gelezen onder welke omstandigheden, onder welke tekenen God zijn heilige wet eigenlijk gegeven heeft. Dat moet een bijzonder indrukwekkend gebeuren geweest zijn toen God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb of de berg Sinaï gegeven heeft. En het hele volk Israël tot de berg naderde, maar tot op zekere plaats, want om de berg was een hek, een omheining gezet, zodat de mensen niet op de berg zelf konden komen, want die berg, dat zou de berg zijn waar God in zijn heiligheid en in zijn majesteit op zou neerdalen. En als mensen van het volk Israël, onheilige mensen, die berg zouden aanraken of zouden betreden, dan zou dat hen het leven kosten. De Heer had in zijn grote zorg gezegd: zet een omheining om die berg heen. En we hebben nog gelezen zojuist dat de Heer, wanneer die omheining er staat, nog een keer tegen Mozes zijn knecht zegt: Mozes, u moet tegen het volk Israël zeggen dat ze echt niet op die berg mogen komen. En dan zegt Mozes: maar dat kan toch ook helemaal niet, want er staat een hek om die berg heen. Nee, zegt de Heere dan, maar ze mogen er ook niet doorheen breken. Want ik ben een heilig God. En zo geef ik mijn wet. En als de Heere dan op die berg Sinaï of Horeb neerdaalt en zijn wet gaat geven, ja, dan blijkt ook uit al de tekenen die je op dat moment kunt zien en kunt horen, dat God een God van majesteit en van heiligheid is. Dat hebben de mensen van het volk Israël toen ook echt gezien. Dat er de bliksemstralen uit de hemel naar beneden schoten en dat het geluid van de donder te horen was en dat de aarde beefde. En dat er rook te zien was om die berg heen. En dat er het geluid klonk van een bazuin. En toen de mensen dat allemaal zagen, toen hebben ze gebeefd. Exodus 20, het begin. En ze hebben het gezegd nadat God zijn wet van de berg Sinaï afgekondigd heeft. Ze hebben het gezegd tegen Mozes: Mozes, vraag of wij voortaan niet meer zo rechtstreeks naar de stem van de Heere hoeven te luisteren, want hij heeft gesproken in zijn majesteit en we zijn er zo van onder de indruk. We hebben zo'n indruk gekregen van Gods heiligheid, we kunnen voor hem niet bestaan. Vraag voortaan of u de boodschappen van de Heere mag doorgeven aan het volk. God kondigt zijn wet af onder de tekenen van heiligheid en van majesteit. Waarom is dat eigenlijk? Dat zegt de Heere ook uitdrukkelijk in Exodus 20. Want als de mensen van het volk Israël hebben gezegd en dat God met ons niet meer spreken op zo'n manier, opdat wij niet sterven, dan zegt Mozes tegen het volk in vers 20 van Exodus 20: vrees niet, want God is gekomen opdat hij u verzocht en opdat zijn vrezen voor uw aangezicht zou zijn, dat ge niet zondige. Dat is de bedoeling van de Heere. Hij maakt zijn wet bekend in majesteit en heiligheid met de bedoeling dat het volk zo diep onder de indruk komt van zijn heiligheid dat het bang zou worden om te zondigen. En als wij vandaag de dag Gods wet horen, als u die in de kerk komt en iedere zondagmorgen Gods heilige wet hoort, die wet steeds opnieuw ter oren komt, dan is het belangrijk om die wet als het ware zo aan te horen, alsof de Sinaï op dat moment beeft, alsof het onweer op dat moment te zien en te horen is, alsof het geluid van de bazuin daar klinkt. Het is belangrijk om Gods wet te horen en van een diep besef doordrongen te zijn dat de heilige God spreekt. En dat we alleen in eerbied en met diep ontzag naar die heilige God en naar zijn wet kunnen horen. Dat is trouwens niet alleen nodig voor mensen die iedere zondag in de kerk komen. Maar dat geldt voor ons allen. Want God heeft zijn wet in die zin ook voor alle mensen bestemd. Het is nodig dat we in Gods wet niet alleen maar een lijstje zien, of niet een lijstje zien, moet ik zeggen, van allerlei dingen die niet mogen of die wel moeten. Maar het is het spreken van onze schepper, van degene die ons gemaakt heeft. En die ook, en dat brengt ons bij het tweede teken waaronder God zijn wet gegeven heeft, die ook het goede met mensen voor heeft. Want God geeft zijn wet niet alleen onder het teken van zijn heiligheid en van zijn majesteit, maar de wetgeving staat ook heel duidelijk in het teken van zijn genade. Waar blijkt dat uit? Bijvoorbeeld uit het begin van de wet. Want de wet van God begint niet met het eerste gebod. De wet van God wordt voorafgegaan, wordt ingeleid door een bekendmaking van wie God is. En wie is die God die de wet geeft? Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uit het slavenhuis uitgeleid heb. De God die zijn wet geeft aan het volk van Israël is de God die ook verlost heeft. Een God van verlossing. Een God van het verbond. Een God van trouw. Wetgeving, het staat helemaal in het teken van Gods genade. Weet u waar het ook uit blijkt? Uit het feit dat het volk Israël, wanneer het om die berg de Sinaï vergaderd is, niet alleen een wet van de Heere te horen krijgt, maar ook de opdracht krijgt om een tabernakel te bouwen. Een heilige tent waarin God mensen wil ontmoeten. Een heilige tent waarin alles heen wijst naar de komende Heer Jezus. In wie de Heere vergeving voor de zonden wil schenken. Gods wet staat ook in het teken van Gods genade. En dat is ook van belang om dat te beseffen wanneer we Gods wet horen. Wanneer we over Gods wet nadenken. Ja, dat is zeker van belang wanneer we Gods wet overtreden hebben. En schuldig staan tegenover God. Want als ik de wet heb overtreden van een Heere die niet alleen een God van majesteit en van heiligheid is, maar ook een God van genade en van goedheid, dan heb ik dus niet alleen gezondigd tegen het recht van God, maar ik heb ook gezondigd tegen zijn goedheid, tegen zijn zorg, tegen zijn genade. En waar een mens dat door het werk van de Heilige Geest en door de kracht van de Heilige Geest gaat zien, daar wordt je hart een verbroken hart, tegen een goeddoend God gezondigd, kwaad gedaan tegen een God die niet ophoudt met goed doen. God heeft zijn wet gegeven. Dat was onze eerste gedachte, de gave van Gods wet. En dan geeft hij zijn wet op twee stenen tafelen. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de indeling van Gods wet. Want we kunnen de wet van de Heere inderdaad verdelen in twee delen. Of het nu precies zo is geweest, gemeente, dat datgene wat wij rekenen tot de eerste tafel van de wet ook werkelijk op de ene tafel is geschreven. En datgene wat wij rekenen tot de tweede tafel ook echt door de Heere op de tweede tafel geschreven is. Dat weten we niet. Het is eigenlijk ook niet zo te verwachten, omdat het eerste deel van Gods wet, de eerste tafel, veel langer, veel uitgebreider is. Maar feit is, we kunnen de wet eigenlijk onderscheiden in twee delen. Het eerste deel, De eerste vier geboden, ze gaan over onze rechtstreekse verhouding tot de Heere God. Want in de wet wordt verboden en wordt geboden allerlei zaken die te maken hebben met Gods eer, het eerste gebod. Gods dienst, tweede gebod. Gods naam, derde gebod. Gods dag, vierde gebod. Dat gaat allemaal over de dienst aan de Heere en over zonden die rechtstreeks door mij ten opzichte van de Heere gedaan worden. En de tweede tafel van Gods wet, die gaat ook over het leven voor Gods aangezicht, jawel. De tweede tafel van Gods wet gaat ook over zonden tegen God, maar die zonden raken niet alleen mijn verhouding tot de Heere, maar ook mijn verhouding tot de mensen om me heen. Het gezag van de naaste en het leven van de naaste en de vrouw van de naaste, zevende gebod, het bezit van de naaste, de goede naam van de naaste, van een medemens. Daar gaat het telkens ook over onze verhouding tot de mensen om ons heen. En nu het belangrijke, gemeente, als we de wet zo indelen in twee tafels, en dat wist u waarschijnlijk allemaal wel, dat we de wet zo kunnen indelen, dan mogen we die eerste tafel nooit losmaken van de tweede. En de tweede nooit scheiden van de eerste. Die twee tafels horen helemaal bij elkaar. Wat betekent dat? Dat ik niet alleen God kan dienen en aan mijn naaste voorbij kan gaan. Dat ik niet alleen bezet kan zijn met de gedachte, hoe is het tussen God en tussen mijn ziel? En dat ik helemaal voorbij kan gaan aan de verhouding tot de mensen om me heen. De Heere vraagt van ons dat we niet zondigen tegen Hem. Maar de Heere vraagt ook van ons dat we niet zondigen tegen onze medemens. Is dat misschien een ontdekkend woord vanmiddag, ook al wist u het waarschijnlijk al lang. Maar is het misschien toch een woord dat iets in uw of in jouw leven blootlegt? Omdat het ergens niet goed zit tussen u en tussen uw naaste. Je nog altijd met wrok en met vijandschap ten opzichte van deze of gene, misschien wel in de gemeente, misschien wel buiten de gemeente, rondloopt. En toch iedere keer weer denkt, het is goed tussen God en tussen mij. Nee, gemeente, dat kan niet. Dat kan niet. Het kan ten diepste niet goed zijn tussen God en tussen mij, wanneer er in mijn hart vijandschap en wrok en haat en nijd is ten opzichte van een ander. De eerste en de tweede tafel horen bij elkaar, trouwens ook in dat andere opzicht. Dat wanneer mijn leven helemaal gevuld is met de dienst aan de medemens, en dat is een groot voorrecht wanneer dat zo mag zijn, dan kun je zijn tot een zegen voor mensen om je heen. Maar wanneer er nu niet is het dienen van de Heere en het zoeken van Hem, dan heeft dat onderhouden van die tweede tafel van Gods wet ook maar een heel beperkte waarde. En dan kan ik daarmee voor het aangezicht van de Heere ook niet bestaan. Eerste en tweede tafel horen bij elkaar. Er is nog wel wat meer te zeggen over de indeling van Gods wet, gemeente. Want we kunnen, behalve dat we de wet indelen in twee stukken, eerste tafel, tweede tafel, God en de naaste, we kunnen de wet natuurlijk ook indelen in 10 kleine stukjes, 10 geboden. Zo spreken wij er dan over. Gods woord spreekt over de 10 woorden. Het is misschien wel goed om te weten dat die 10 geboden, zoals wij ze onderscheiden, niet door iedereen zo worden onderscheiden. De Rooms-Katholieke Kerk En ook de Lutherse kerk hebben de 10 geboden anders opgedeeld. Die voegen het eerste en het tweede gebod bij elkaar. Het gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En het gebod over het maken van beelden bij elkaar. Ja, zegt iemand, dan hou je toch maar 9 geboden over wanneer je de eerste 2 bij elkaar neemt. Ja, maar het 10e gebod wordt gesplitst. Het gebod over het begeren. Wat moeten we daarvan denken, gemeente? Ik voel toch wel iets voor de gedachte van Calvijn. Calvijn die zegt, het zal bij Luther wel niet bewust zo geweest zijn, maar in de Rooms-Katholieke Kerk misschien wel, dat het gebod om geen beeld te maken van God of van afgoden op die manier wel wat weggemoffeld wordt onder het eerste gebod. Het tweede gebod komt wat in de schaduw te staan van het eerste gebod, met alle gevolgen van dien. Dat hebben we gezien en dat kunnen we zien in de Rooms-Katholieke Kerk, waar je de beelden nog steeds terugvindt. En waar die beelden ook verering ontvangen. 10 geboden. Maar belangrijker nog dan het feit dat er 10 geboden zijn, is ook weer, die 10 geboden vormen een eenheid. Ik mag nooit 4 of 5 of 9 geboden die mij wel uitkomen en die mij wel naar de zin zijn, selecteren en me daarop richten en 1 van de geboden laten liggen. Want dat is toch te moeilijk. Of daar kan ik eigenlijk niks mee. Of daar is mijn zwakke plek. De geboden, ze vormen een eenheid. Zelfs zo dat de apostel Jacobus in zijn brief aan het einde van het Nieuwe Testament zegt, dat wie 1 gebod overtreedt, schuldig is aan de hele koninklijke wet. De geboden, ze hangen aan elkaar. Ze vormen 1 geheel. Wanneer ik 1 gebod zou overtreden, ben ik schuldig aan heel Gods wet. Hoe moeten we die geboden uitleggen, gemeente? Onze derde gedachte. Als die vraag kort onze aandacht opeist, is het van belang om te beseffen dat datgene wat in de 10 geboden gezegd wordt, wat u vanmorgen wellicht nog gehoord hebt, dat dat niet het enige is wat bedoeld wordt. Als de Heere bijvoorbeeld in zijn geboden zegt, gij zult niet doodslaan, 6e gebod, dan wordt daarmee niet alleen het doodslaan bedoeld. Zo zal straks de catechismus de 10 geboden ook niet gaan uitleggen. Maar zo heeft de Heere Jezus de wet van God ook niet uitgelegd. En dan ben ik eigenlijk bij de tweede schriftlezing van deze middag, Matthäus 5. Daar zegt de Heer Jezus, gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doden. Wanneer we dat gebod letterlijk opvatten, en dat moet trouwens ook, maar wanneer we dat gebod alleen maar letterlijk op de klank af opvatten, dan betekent dat dus alleen, ik mag niet iemand van het leven beroven. Dat zou betekenen, gemeente, dat ik snel klaar ben met het 6e gebod. Zolang ik nooit iemand van het leven heb beroofd, ga ik dan vrij uit. Maar zo is het niet, zegt de Heer Jezus. Als hij de berg in Matthäus 5 tot en met 7, als hij de berg beklommen heeft, en als een tweede Mozes vanaf die berg de wet, de grondwet van het koninkrijk der hemelen afkondigt, dan geeft hij aan wat zijn vader in de hemel bedoelt met die woorden, gij zult niet doden. En dan is het eerste, en dat zie je eigenlijk heel de Bijbel door, het eerste wat de Heer Jezus duidelijk maakt, Gods bedoeling met dat gebod. En die bedoeling is altijd positief. God wil het leven. om dat maar even tot het zesde gebod te beperken. Als de Heere zegt, gij zult niet doodslaan, dan ligt daar deze goede bedoeling van de Heere achter. Hij heeft het leven gewild en hij wil het leven. En zo heeft ieder gebod een bepaalde bedoeling. Dat is niet het enige. Want als de Heer Jezus gewezen heeft op de bedoeling van het gebod, wijst hij vervolgens ook op datgene wat dan allemaal aan zonden vermeden en bestreden moet worden. Als God het leven wil, wat betekent dat dan dat er niet mag gebeuren? Wel, dan betekent dat inderdaad dat een mens een ander mens niet van het leven mag beroven, niet mag doodslaan. Maar dat is het eindpunt van een hele lange weg. En heel die lange weg die naar die zonde van doodslaan toeloopt, wordt door de Heere in zijn woord ook afgewezen. Wat dan? Daar hebben we iets van gelezen. Ik zeg u, zegt de Heer Jezus, wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal al strafbaar zijn voor het gericht. Ten onrechte boos zijn op een ander, dat is ook zonde tegen het gebod, gij zult niet doodslaan. En dan komt dat gebod misschien wel veel dichterbij. Dan laat dat ook zien hoe moeilijk, ja hoe onmogelijk het is om ons aan Gods geboden te houden. Want wie is er nu nooit boos op een ander? En de Heer Jezus, hij noemt nog enkele zonden. Wie dwaas zegt tegen een ander, of wie raka zegt, dat was een scheldwoord dat in de tijd van de Bijbel, in het land van de Bijbel voorkwam. Wie een van die woorden gebruikt, is ook schuldig aan dit gebod. Een enkel scheldwoord, een boze gedachte, maar het is ook zonde. Gij zult niet doodslaan. En wat de Heer Jezus vervolgens ook nog laat zien, is de positieve keerzijde van al datgene wat verboden wordt in Gods wet. Gij zult niet doodslaan betekent ook niet schelden en ook niet ten onrechte boos zijn. Maar wat betekent het dan wel? Het betekent dat een mens verzoeningsgezind moet zijn. Stel je voor, zegt de Heer Jezus, dat je onderweg bent naar de tempel in Jeruzalem. Want je wilt een offer gaan brengen aan de Heere. We zouden vandaag zeggen, stel je voor dat je onderweg bent naar de kerk. Stel u voor dat u onderweg bent naar de avondmaalsgang. En opeens bedenkt u, en dan moet u even letten op hoe het er staat. Want dat wordt vaak verkeerd aangehaald. Opeens bedenkt u dat u iets tegen een broeder hebt. Nee, dat staat er niet. Dat uw broeder iets tegen u heeft. Ja, maar dat is zijn probleem. Nee, dat zegt het woord hier niet. Indien uw broeder iets tegen u hebt, dan moet u teruggaan. En dan moet u zich met uw broeder gaan verzoenen. Verzoeningsgezind zijn. Verzoen u eerst met uw broeder. En kom dan en offer uw gave. Maak het eerst helemaal goed. Verzoeningsgezind. Zo laat de Heer Jezus zien wat voor een geweldige diepte en wat voor een geweldige breedte er ligt in alle geboden van God. Eén gebod als voorbeeld genomen, gij zult niet doodslaan. Wat is Gods bedoeling? Wat verbiedt God allemaal in zijn zorg voor mensen, want dat zit erachter. En wat gebiedt God? Welke positieve houding vraagt hij van mensen? Zo legt de Heer Jezus Gods wet uit. Zo legt straks in de komende zondagen de catechismus de geboden ook uit. Met die drieslag. Bedoeling, wat verboden wordt, wat geboden wordt. En hoe moeten we ons nu onder die wet van God Hoe moeten we ons nu onder de prediking van Gods wet, als die via de catechismus tot ons komt, maar ten diepste is het prediking van het woord van de Heere zelf, hoe moeten we ons daar nu onder houden? Hoe moeten we ons daar nu onder stellen? Hoe moeten we Gods wet gebruiken? Onze vierde, onze laatste gedachte. Want we kunnen Gods wet ook op een verkeerde manier gebruiken. Afgelopen week las ik in 1 Timotheus 1 deze tekst. Wij weten dat de wet van God goed is als iemand die wettelijk gebruikt. Als iemand die op de goede manier gebruikt. Ik kan Gods wet dus blijkbaar ook op een verkeerde manier gebruiken. Die goede wet van God. Hoe dan? Als het middel wordt in mijn hand, waarmee ik probeer stapje voor stapje tot God op te klimmen. Eerste gebod, ik heb me eraan gehouden. Eén stap omhoog en één stap dichter bij God. Tweede gebod, ik probeer me er helemaal aan te houden en ik doe hard mijn best. Derde gebod, enzovoorts. 10 geboden. Sommige mensen zien ze als 10 sporten op de ladder naar God. Gemeente, als ik de ladder zo gebruik, als ik Gods wet zo gebruik, dan val ik ermee om. Dan val ik ermee dood. De Heere heeft zijn wet op een andere manier bedoeld. En met een andere bedoeling gegeven. De Heere wil dat we zijn wet op een andere manier gebruiken. Hoe dan? Allereerst als kenbron van onze ellende. U zegt dat is moeilijke taal. Ik kom zo vaak niet in de kerk en ik weet niet wat daarmee bedoeld wordt. Ik zal het anders zeggen. Allereerst als spiegel. Dat is de eerste bedoeling waarmee God zijn wet geeft. Spiegel. En wat doe je in een spiegel? Daar zie ik mezelf in. God geeft zijn wet als een spiegel. En als ik de wet door genade zo mag gaan gebruiken, zie ik mezelf. Hoe? Als een overtreder. Als een zondaar. Als iemand die in alles tekortgeschoten is. En die geen van Gods geboden houden kan. Dat is de eerste bedoeling waarmee de Heere zijn wet gegeven heeft. Dat is het eerste gebruik van Gods wet. En het is nodig als we Gods wet horen. Als je Gods wet leest. Dat je de wet ook zo gaat gebruiken. Dat je je leven, dat u uw leven naast Gods wet legt. En dat u in gedachten gaat vergelijken. Wat zegt God nu? En wat vraagt God nu? En hoe is mijn leven? En als de Heere dat zegent, als de Heere je daar de ogen voor opent, en dat is nodig. Gods geest moet mij mijn ogen openen voor mijn zonde, voor mijn schuld. Maar dan ontdek ik het. Ik sta schuldig. Ik ben een overtreder van Gods wet. Hebt u dat wel eens? Dat u in de kerk zit. Dat u naar Gods wet luistert. Of dat je hoort dat Gods wet gepreekt wordt. En dat er een stem is die jou heel persoonlijk beschuldigt. De stem van je geweten. De stem van een overtuiging die het zegt. Schuld tegenover God. Dan is het grootste gevaar dat ik die stem het zwijgen opleg. En mijn schouders ophaal. En die overtuiging van me af probeer te schudden. Want het maakt me somber. Het is van belang om met die overtuiging van zonde en van schuld tot de Heere te gaan. En dat brengt ons bij het tweede gebruik van Gods wet. Gods wet is ook gegeven als een, opnieuw een moeilijk woord, tuchtmeester tot Christus. Een tuchtmeester, wat is dat eigenlijk? Dat is een Bijbelse uitdrukking in de Galatenbrief. Een tuchtmeester, die had je in de tijd van de Bijbel. In die tijd gingen de jongens, de meisjes niet altijd, maar de jongens wel, gingen de jongens naar school. Althans, de jongens van de rijkere, welgesteldere gezinnen. En dan moesten ze over straat. En dat was in bijvoorbeeld het oude Athene niet zo'n veilige zaak. Op straat waren er allerlei gevaren, allerlei bedreigingen. En bovendien, jonge kinderen konden zomaar de weg kwijtraken. Die wisten de weg niet naar school. En als ze zelf op pad gingen, dan kwamen ze er nooit. En dan was het in de rijke gezinnen zo dat men daar een slaaf voor had. Die slaaf werd de paidagogos, de pedagoog genoemd. En dat woord is in onze vertaling weergegeven met tuchtmeester. Dat was een sterke slaaf die zo'n kleine jongen meenam en naar school bracht. Beschermde onderweg tegen allerlei gevaren en hem wees waar hij moest zijn. En nu wordt de wet in Gods woord ook een tuchtmeester genoemd. Zo'n slaaf die een kleine jongen aan de hand neemt omdat hij zelf de weg niet vinden kan en omdat hij bedreigd wordt door allerlei gevaar. Tuchtmeester tot wie? Tot Christus. Mag ik eens vragen, kent u de wet zo? Hebt u de wet door genade zo mogen gebruiken? Als een tuchtmeester tot Christus, omdat u vanuit uzelf nooit de weg naar Christus zou gaan. Omdat u vanuit uzelf nooit de weg naar Christus zou vinden. Omdat u onderweg al door allerlei gevaren en verleidingen van die weg afgetrokken zou zijn. Maar de wet, God heeft hem gegeven, opdat je zo ontdekt wordt aan jezelf en zo bekendgemaakt wordt met je eigen schuld en met je eigen zonde, dat die wet je als het ware gaat dringen en gaat duwen in de richting van Christus, zodat de mens vluchten gaat en op zijn knieën aan de voeten van de Heer Jezus terechtkomt. De Heer Jezus, die de grote wetsvervuller is. De Heer Jezus, die de wet volkomen gehouden heeft. We hebben het hem net in de schriftlezing horen zeggen. Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, op te heffen, los te maken. Maar ik ben gekomen om de wet te vervullen. En dat heeft onder meer deze betekenis. Dat hij alle 10 geboden, in al zijn schakeringen en al zijn facetten en al zijn kanten, volkomen, volmaakt gehouden heeft. Wanneer de wet in alle scherpte gepreekt wordt en de Heer zijn wet gebruikt om u aan uzelf te ontdekken en aan uw schuld, aan uw zonde, is dat opdat u Christus zou nodig krijgen. Opdat er in je leven plaats gemaakt wordt voor hem. En opdat ik als een verloren zondaar aan zijn voeten terecht zou komen om het aan hem te belijden. Heere, uw wet, ze veroordeelt me. Ze stelt me schuldig. Ja, ze vervloekt me. Nog een zwaarder Bijbels woord, ze verdoemt me. Maar u hebt de wet volkomen gehouden. En mag ik door het geloof steunen op u. Rekent u uw gehoorzaamheid toe aan mij uit vrije genade. Daar wil de prediking van de wet ons brengen, gemeente. Tuchtmeester tot Christus. En dat is een plaats ga nog even terug in gedachten naar die jongen daar in Athene, die door die tuchtmeester naar school gebracht wordt. Ik denk dat die jongen net zo is als veel kinderen vandaag de dag. Die willen ook niet altijd naar school. Die willen misschien wel nooit naar school. Er is een slaaf, een sterke slaaf nodig, die dat kind aan de hand neemt en die een kind met zachte dwang naar school brengt, omdat hij er anders niet komt, omdat hij niet wil. Gods woord leert ons, wij willen de Heer Jezus echt wel nodig hebben voor heel veel dingen. Hij moet onze helper zijn, hij moet ons moed geven, maar wij willen niet een plaatsgemeente aan zijn voeten om voor hem te buigen in schuld, om het voor hem te erkennen. Heere, ik sta schuldig, wilt u mij zalig maken? Wilt u mij vrijspreken van mijn schuld, want ik heb het verdiend om verloren te gaan? Dat is een plaats waar de Heere ons brengen moet. En daar gebruikt hij zo vaak de tuchtmeester voor. En als die tuchtmeester u in de komende weken bij de hand gaat nemen in de prediking van Gods wet, verzet u dan niet tegen zijn leiding. Verzet u niet tegen de prediking van Gods wet. Ook niet als die prediking scherp is. Als die tegen mijn eigen vlees ingaat. Maar laat u leiden. En als je daar komt, aan de voeten van Christus, als ik door het geloof mag gaan zien dat hij de wet volkomen gehouden heeft en dat hij zijn gehoorzaamheid door genade wil uitdelen aan een verloren zondaar als ik ben, aan een overtreder die zelf nooit gehoorzaam kan zijn aan Gods wet, ja, dan wordt de liefde in je hart uitgestort. Dan wordt, om het met die prachtige Bijbelse uitdrukking te zeggen, Gods wet geschreven op de wanden van mijn hart. Dan grift God zijn wet in mijn hart en dan komt er een verlangen om de Heere gehoorzaam te zijn. Dan komt er het gebed, spreek Heere, want uw knecht hoort, spreek ook door uw wet. En dan wordt de wet het derde gebruik en het laatste gebruik een leefregel voor de dankbaarheid. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dan neem ik dag in dag uit de wet van God erbij. En ik lees Gods wet. En ik overdenk Gods wet. En ik verheug me in Gods wet. Psalm 119. En ik zoek met alle vallen en weer opstaan in die wet te gaan. Wel gemeente, hoe gebruikt u? Nee, ik moet misschien nog een vraag daaraan vooraf laten gaan. Gebruikt u Gods wet? Gebruik jij Gods wet? En dan de vraag, en hoe gebruikt u hem? Amen.